vertellen dat die van dit nog veel te zijn. Het zou misschien toch wel opgevallen zijn, daar gaat het niet om. Maar we hopen dat u op het begin van zelf moet meedenken. Het onderwerp hebt u al gehoord. We gaan praten over de slaap en de geestelijke sferen. En er zijn heel veel mensen die zich afvragen hoe dat te rijmen is. Ik zal proberen om het allemaal duidelijk te maken. Maar laten we eerst zeggen wat slaap is. Als u het nog niet weet, u kunt het misschien krijgen tijdens dit betoog trouwens. De slaap is een toestand waarbij de bewustzijnsdrempel dermate verhoogd is dat de interne processen en gedachteprocessen alle beleving en waarneming overheersen, terwijl een groot gedeelte daarvan althans niet naar het waakbewustzijn wordt overgebracht. Nou, dat is netjes, hè? Dat weet u. Nou, wat een geest is, ja, dat kan ik u moeilijk vertellen. Een geest is een soort extract van mens zijn in niet-stoffelijke vorm, het welk zichzelf als mens beleeft tot het ogenblik dat het beseft wat het is. En dan hebben we de sferen. Nou ja, de sferen, dat weet iedereen denk ik zo langzamerhand wel. De sferen zijn oorspronkelijk een afleiding van onder meer de Griekse sterrenkunde, waarbij men meende dat de sterren zich in verschillende sferen bewogen. Later is het een uitdrukking geworden die aangeeft een aantal geestelijke werelden. Een sfeer is in feite niet een afzonderlijke wereld, maar een voorstellingswereld die veelal door meerdere persoonlijkheden, soms heel veel, gedeeld wordt. Nou, dan heb ik tenminste een begrip duidelijk gezet. Als iemand vindt dat ze niet juist zijn omschreven, vertelt u het even, hoe het aanvult. Nou, dat is allemaal goed. Dank u. Ja, we hopen er verder het beste van, niet waar. Dan gaan we eens kijken. Wanneer u slaapt, wat gebeurt er? In de slaap zien we de droom ontstaan. De droom blijkt dus in feite een compensatie te zijn. Een reeks belevingen die zich binnen uw wezen afspelen. En waarbij spanningen en herinneringen op een zodanige manier tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat daardoor een beleving ontstaat, inclusief emoties en dergelijke, welke het reinigings- en evenwichtsproces dat het lichaam tijdens de slaap ondergaat, dus mentaal aanvult. Maar er zijn natuurlijk meer factoren dan alleen maar het beruchte onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is de laatste tijd redelijk wetenschappelijk omschreven en vastgesteld, maar waar het uit bestaat weet nog niemand. Onderbewustzijn kan onder meer inhouden herinneringen aan vorig bestaan, herinneringen aan andere dan de menselijke werelden. Het kan inhouden een weten omtrent toestanden van bestaan die wij geestelijk plegen te noemen, en al die factoren die spelen mee. Dat zou al heel wat zijn wanneer de mens dus alleen maar bestond uit een pakketje vlees waarin enig bewustzijn. Maar in de praktijk is het lichaam wat u hebt een soort verlengstuk van uw werkelijke persoonlijkheid. U bent daarop wel geconcentreerd. Uw geestelijke ervaren is, zeker tijdens het waakbewustzijn, praktisch geheel beperkt tot wat stoffelijk beleeft en gebeurt. Wanneer u daarentegen slaapt, krijgen die geestelijke delen van de persoonlijkheid een veel grotere vrijheid. Dat wil zeggen dat de invloed die zij op uw bewustzijn, eventueel ook op de herinnering, er is dus enige remanentie, zodanig kunnen versterken dat u daardoor in uw slaap dingen droomt die op een ander vlak van bestaan werkelijk zijn. Nu is het gemakkelijk genoeg om te zeggen, een mens gaat dood. Oh, neem me niet kwalijk, hij gaat over. Hè? Ja, dat is heel vreemd. De meeste mensen gaan tijdens hun leven over de tong. Daarna gaan ze over. En dan is de tong ten einde. Van de doden niets dan goed, zeggen ze dan. Ik wou dat ik het ook kon zeggen. Maar ja, ik ben er één, dus ik mag misschien een andere mening hebben. Wanneer u dus overgaat, dan gaat u over met een betrekkelijk groot blok herinneringen aan de stof. U bent op dat stoffelijk leven zo geconcentreerd geweest dat uw hele bestaan voor u in stoffelijke termen moet worden uitgedrukt om het beleefbaar en aanvaardbaar te maken. Er zijn een groot aantal werelden waarin mensen een dergelijk besef met elkaar delen. Die geesten leven dan, zoals het heet, in zomerland. Ik noem ze verder mensen, neem me niet kwalijk. Misschien vindt u dat een geest een supermens is, maar wacht u maar tot u er een bent, dan kunt u uw mening alsnog herzien. U gaat naar een dergelijke wereld. U vertaalt uw ervaringen in vormen, in kleuren, in herinneringsbeelden. Anderen doen datzelfde. U kunt echter elkaars herinneringsbeelden vaak wel aanvaarden, waar u de werkelijke basis waaruit zij voor u voortvloeien niet kunt begrijpen. Dan ontstaat een zeker geformaliseerd wereldje met huisje, boompje, beestje en de aanwezigheid van vele personen die u ziet in de vormen waarin ze voor u nog kenbaar zouden zijn. Ook wanneer zij zelf misschien in werkelijkheid in een heel andere toestand bestaan. Zo'n wereldje noemen we dan een sfeer. Er zijn heel veel van dergelijke wereldjes, want niet iedereen heeft hetzelfde voorstellingsvermogen, maar bijna iedereen ontmoet heel veel entiteiten die allemaal daar toch wel in passen of daar tijdelijk deel van uit kunnen maken. Wat dat betreft kun je zeggen, hier wordt in ieder geval duidelijk dat in het huis des vaders vele woningen zijn. Wanneer u nu slaapt, dan is uw geest vrij. Die geest is meestal stof geconcentreerd. Ze zal dus dat vormdenken ook tijdens dat wat vrijer worden in de lichamelijke slaapperiode meestal in vormwerelden gaan uitdrukken en beleven. Die belevingen omvatten dan in vorm uitgedrukt nogmaals en zeer nadrukkelijk contacten met anderen. U kunt dromen dat u uw vader, uw moeder, uw kinderen, wie dan ook ontmoet, uw man, uw vrouw. Wanneer die zijn overgegaan, kan die ontmoeting plaatsvinden. U kunt zelfs dromen dat u contact hebt met mensen die, nou, toevallig niet in Nederland zijn, u weet niet eens waar ze zitten. Dan vertellen ze u, oh, ik zit op het ogenblik in Kenia, of ik zit op de Balearen of ergens anders. In dit geval is de wereld die je ziet, de sfeer, een droomwereld. Het is en blijft een droomsfeertje. Maar de achtergrond van het gebeuren is een realiteit. Laten we het proberen heel voorzichtig te zeggen. Wanneer een mens gewoon over straat loopt, dan ziet hij allerhand dingen. De dingen die je ziet zijn er niet altijd en zeker niet altijd zoals hij ze meent te zien. Maar al zijn waarnemingen hebben in de werkelijkheid een oorzaak. Op dezelfde manier kun je zeggen, wanneer tijdens de slaap de geest van een mens zich min of meer bewust wordt van een sfeer, dan wordt daarin iets beleefd wat als basis een werkelijkheid heeft, maar wat wel degelijk in een, mag ik zeggen tendentieus, beeld wordt vertaald, dat overeenstemt met de behoeften, de eisen, de denkbeelden van de persoon die de beleving doormaakt. U zult zich afvragen waarom u dan in de slaap zo weinig weet van uw bezoek aan die andere werelden. Och, de meeste dromen zijn nogal beperkt. Er zijn er altijd wel bij die je een heel leven kunt onthouden. Letterlijk. Dat zijn dromen geweest die een zodanige emotionele, maar ook mentale impuls hebben voortgebracht, dat ze daardoor in de herinneringscellen zijn vastgehetst. Maar een droom in die andere wereld blijft zo vaag meestal. Een enkel ding kun je er misschien van onthouden. Gunst, ik droomde dat ik die en die ontmoette. Maar als je nou vraagt waar en hoe achter ben je eigenlijk al vergeten. En heel vaak verzin je er dan een verhaaltje bij om voor jezelf die ontmoeting aanvaardbaar te maken. Die herinneringsimpulsen zijn dus dermate zwak dat ze er misschien, ja, onder hypnose zou het denkelijk wel mogelijk zijn, nog wel uitgehaald kunnen worden door deskundigen, maar ze zijn dan toch zo onsamenhangend dat je er eigenlijk geen totaal beeld meer van kunt krijgen. Praktisch elke mens treedt gemiddeld op 8 slaapperioden 3 keer uit. Dat is misschien een beetje gek als je het zo zegt, maar we hebben verschillende vormen van slaap, dat weten we misschien. En er komt in de slaap een periode voor waarbij we nogal expliciet en gelijkblijvend alfa-ritme zien. In deze periode wordt over het algemeen de uittreding beleefd. Het zijn perioden die in duur uiteenlopen van enkele minuten tot ongeveer 20 minuten en een half uur. Verder gaat dat niet. Wanneer u zich zo'n uittreding herinnert, zult u zeggen, ja, maar dat kan niet in 5 minuten. U vergeet één ding. Zoals je in gedachten een verhaal van een leven kunt doormaken in enkele minuten, zo kun je ook geestelijk in een wereld zeer veel beleven, terwijl de aardse tijd veel trager verder tikt. Ook het omgekeerde is echter mogelijk. Het is mogelijk dat u meent één ogenblik van licht te hebben doorgemaakt, dat u in werkelijkheid misschien 3 dagen in coma hebt gelegen. Ook dat is dus denkbaar. De tijdsfactor is geheel verschillend en wordt bepaald door conceptievermogen en coördinatievermogen. Daar dit materieel over het algemeen binnen bepaalde normen blijft, kunt u dus wel zeggen, nou ja, voor de meeste mensen kunnen we de tijd toch wel als vergelijkbaar of bijna gelijk als beleving omschrijven. Bij de geest zijn belemmeringen van stoffelijkheid weggevallen en zal dus alleen in feite het bewustzijnsproces een rol spelen. Het aantal bewustzijnsmomenten dat je achtereenvolgens in jezelf kunt vastleggen, bepaalt dan het tijdsverloop, het tempo. En ja, tijdens de slaap zijn er een hele hoop mensen die dan iets vlugger reageren dan ze zouden doen terwijl ze waak bewust zijn. Gemiddeld is er sprake van een tempoversnelling die loopt van 3 keer tot zelfs 300. Hogere getallen komen voor, maar heel zelden. Dat het 1-op-1 loopt, komt betrekkelijk weinig voor wanneer het om uittredingen gaat. Wel wanneer het om droombelevingen gaat, die geheel uit het eigen bewustzijn voortkomen. Is te volgen, is het interessant of niet? Ja, mag rustig zeggen, hoor. Ik vind er niks aan. Ja, helemaal geen bezwaar. Je zult het onderwerp moeten behandelen, maar doe het een beetje anders. Hè. Nou, als u dat allemaal hebt geabsorbeerd, dan zou misschien een stelling op zijn plaats zijn. De slaap bevat voor de mens de sleutel tot beleving van zijn eigen geest en de uitdrukking van deze beleving in een contact met sferen. Je moet goed opletten hoe ik het zeg. Goed. Ik zeg dus niet dat die sferen volkomen reëel zijn. Misschien pijnlijk, u had al een huisje gebouwd in Zomerland. Nou, maakt u zich geen zorgen, u kunt erin gaan wonen, totdat u beseft dat het er eigenlijk niet is. En dan hebt u ondertussen zoveel anders gevonden dat u denkt, blij dat ik die rommel kwijt ben. Zomerlandsferen, vormsferen zijn uiteindelijk werelden die aan de mensenwereld, aan het menselijk denken, aan de ruimtelijke beperkingen ook die de mens eigen zijn, zijn ontleend. De grenzen die je hebt in een zomerland zijn dus eigenlijk niet de grenzen van je persoonlijkheid, maar van je voorstellingsvermogen. Dat de geest over het algemeen die zomerland sferen bij voorkeur opzoekt, ach, dat is al duidelijk geworden, nietwaar? Een mens denkt in vormen, denkt in tijdsverloop, denkt in bepaalde wetmatigheden en geplogenheden, en kan zich daaraan ook in de slaapbeleving niet onttrekken. Maar die zomerlandbeelden zijn dan het beeld van iets anders. En dat brengt me tot een tweede stelling. Er is één alomvattende werkelijkheid. Het ik kan daarvan, aan de hand van zijn bereikte bewustzijnstoestand, grotere of kleine delen gelijktijdig overzien. De delen die overzien worden, kunnen echter niet geheel terugvertaald worden in menselijke termen. Dan zitten we weer met een moeilijkheid, want al die mooie dromen, was dat waar? Kijk, wanneer u contact hebt met een persoon, dan is de kans dat die persoon werkelijk betrokken is in dit contact ongeveer 1 op 3, 1 op 2. Dat ligt aan uzelf. Wat is dan het geval dat er geen reëel contact is? Uw eigen gedachtebeeld stemt af op de totaliteit, ontleent daaraan de harmonie die voor u de persoonlijkheid vormt, zonder dat de andere persoonlijkheid zich daar vanuit zich met eigen wil en expliciet tegenover u uitdrukt. U voert dan een dialoog tussen wat u beschouwt als uw eigen wezen en de harmonie die u gevonden hebt in het geheel waar u de vorm van de ander in meende te herkennen. Het is dus niet altijd zo dat de persoonlijkheden die u in de sfeer ontmoet, reëel zijn. Maar als u er 5 hebt, dan is de kans dat er 2 of 3 echt zijn, redelijk groot. Wat is de betekenis van dergelijke contacten? Wanneer u slaapt, dan hebt u in uzelf bepaalde spanningsinhouden. Dat wil zeggen dat er fysieke en psychische spanningen aanwezig zijn die in feite in de slaap ontladen moeten worden. Doordat u deze spanning bezit, zal elk beleven medegericht zijn op het wegdoen vloeien van die spanningen. U selecteert dus ook aan de hand van uw lichamelijke noodzaken en mogelijkheden. De geest die de sferen ingaat, zal dus bij zijn keuze van sfeer en bij zijn beleving daarvan, ja, zelfs bij de contacten bij personen, toch bepaald worden door de eigen inhoud van het ogenblik. Wilt u een kans hebben om tijdens de slaap reële uittredingen en contacten met mogelijke herinnering daarvan te beleven, dan moet u eerst beginnen met uzelf zo volkomen mogelijk te ontspannen. U moet ervoor zorgen dat u lichamelijk geen moeilijkheden op korte termijn te verwachten hebt. En die kunnen uiteenlopen van een niet gelederde blaas tot een paar rimpels in een laken, waardoor u bepaalde voor uw pijnlijke druk lichamelijk ervaart. U wordt er niet wakker van, maar het beïnvloedt het geheel. Zorg er dus voor dat alles zo goed mogelijk is. Denk bij voorkeur niet aan bepaalde personen. Ik weet dat het erg prettig is om overgegaanen te ontmoeten. Maar wanneer u het beeld van die persoon opbouwt, dan maakt u 90% kans dat u te maken krijgt met een door u opgebouwde vorm. Of er iets van de werkelijke persoonlijkheid in aanwezig is, en zo ja, hoe groot dit aandeel is, kunt u niet bepalen. wanneer een entiteit zich vanuit zichzelf manifesteert, dan is er echter een kans van 90% dat niet alleen de verschijning, de reële persoonlijkheid voor u vertegenwoordigt, maar ook dat de inhoud van het contact voor je, laat ons zeggen, 3/4 bepaald wordt door die entiteit. Dus voortvloeit uit een geestelijke werkelijkheid. Dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, maar ik slaap zo slecht. Wel eens last van gehad. Ik tijdens mijn leven ook hoor. En de oorzaak liep zeer uiteen. Een vrouw, ja, ik ben man geweest, hè. Niet dat het veel uitmaakt hoor, het is maar een klein stukje verschil, maar uiteindelijk een vrouw dus, en daar lag ik dan wakker van. En als de vrouw niet was, dan was het misschien de kreeft of de krab. Ja. En een andere keer, dan was het weer, zullen we zeggen, te veel alcohol of te veel gerookt of zo. Al die dingen hebben invloed natuurlijk. Maar wanneer u nou heel veel wakker ligt, moet u eerst eens leren uzelf te ontspannen. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Zorg ervoor dat je heel gemakkelijk ligt. Ga dan eerst in gedachten na of je nou alles werkelijk gedaan hebt. Dan hoef je daar dadelijk niet ineens voor wakker te schrikken. Vervolgens probeer je iets voor te stellen wat heel prettig is. Een tuin bijvoorbeeld. Of neem een bloem, is ook goed. Probeer die te zien. Probeer er een beetje zonlicht over te laten schijnen, desnoods. En hou je alleen daarmee bezig. Niet kijken wat er verder is, alleen naar die dingen. Voor u het weet, bent u zo versuft dat u in feite overgaat in slaap. En dat helpt u dus om sneller in te slapen, dat is punt 1. Maar punt 2, wanneer u nou dat beeld op de juiste manier hebt gekozen, dan hebt u daarmee meteen al een beetje afstemming verkregen voor eventuele uittreding, voor contact met de sfeer. En dat houdt dus in dat men, wanneer men enige oefening heeft, in het begin is dat waarschijnlijk eventjes lastig, maar wanneer men enige oefening heeft, dan heeft men geleerd, hey, als ik op die manier mij concentreer even, voor ik ga slapen en het dan maar op me af laat komen, dan heb ik later vage herinneringen van zo'n wereld. Dan blijkt dat het beeld van je voorstelling, beter gezegd de stemming eigenlijk, en de sfeer correleren. Die horen ergens bij elkaar, die zijn met elkaar verbonden. Nou ja, en op die manier kun je dus dan ook zelfs bepaalde sferen steeds bewuster gaan bezoeken. In het begin is slaap, slaap. Later wordt slaap iets waar veel herinneringen uit voortvloeien. Beelden, belevingen. Zij zijn delen van uw eigen bewustzijn. De oorzaak daarvan kan, maar moet niet altijd, geestelijk zijn. Dan gaat u verder. U komt tot contacten waarbij u allerhand dingen te horen krijgt en die herinnert u zich. Bent u nu in dialoog met uzelf geweest of was het echt? Er bestaat geen beslissende test voor u. Maar de volgende kan u misschien helpen. Wanneer u een dergelijk contact hebt dat voor u zeer belangrijk is op dat ogenblik, herinner altijd een vraag in te voegen die bijvoorbeeld betrekking heeft op iets wat in het avondblad van morgen staat, of overmorgen desnoods. Feiten die u kunt controleren. Wanneer een controleerbaar feit dat in de toekomst ligt, of althans behoort tot die zaken die u niet kent en niet kunt weten, uitkomt, mocht u de inhoud als waarschijnlijk juist aannemen. En pas wanneer je zover bent dat je die waarschijnlijkheidsfactor beseft, is het mogelijk om verder geestelijk in de sferen uit te treden. Nou, dat is van uw kant bekeken. Heeft iemand commentaar tussen de haakjes? Mag hoor. Nu Dan gaan we het van onze kant uit bekijken. Geesten zijn veel meer dan de mensen beseffen. Vaak nog verbonden met mensen op aarde. Kijk, als je dood bent en je hebt van iemand gehouden, blijf je juist nog wel van zo iemand houden. Hè? En als je aan iemand een verplichting meent te hebben, ach, dan blijft die je heus wel achtervolgen. Er zijn zelfs gevallen waarbij zuiver materiële dingen, een boek dat geleend is en niet is teruggegeven bijvoorbeeld, zodanig obsedeert dat je zou willen proberen dat de mens op aarde duidelijk te maken. Maar een mens op aarde is druk bezig met zichzelf, zijn eigen leven en zijn eigen wereld. Zit jij als geest daar te toeteren? Denk eraan, dat boek moet terug naar die en die. Ugge. Echt god, ik ben weer verkouden. Snotter. Weg is de boodschap. Dus, wat moet je hebben? Een periode waarin het bewustzijn van die mens op een of andere manier rust. Dat kan zijn terwijl hij 's middags even mediteert en net nog niet sneeuwt. Dat kan zijn 's avonds terwijl hij slaapt. Dat kan zijn terwijl iemand in contemplatie of meditatie verzonken is. Op deze ogenblikken heeft die mens zijn buitenwereld als het ware uitgeschakeld. En hoe beter die uitgeschakeld is, hoe gemakkelijker je hem kunt bereiken. Maar wanneer je alleen die boodschap geeft, dan werkt dat niet helemaal. Dus wat doe je? Je probeert het beeld, zoals men zich jou herinnert, terug te vinden. Dat beeld wek je. Dat is gewoon een functie van de hersenen dus. Een herinneringsbeeld wat je wakker maakt. Vervolgens verbind je daaraan de boodschap. Dan zal de persoon het gevoel hebben jou ontmoet te hebben. Er zijn zelfs gevallen dat iemand gewoon een spookverschijning zag, terwijl hij alleen maar een ogenblik sufte. De werkelijkheid stoffelijk was, die mens sufte een ogenblik. Voor die mens was het echter een direct zien van een persoon die een opdracht gaf. Op deze manier kun je dus inderdaad de mensen duidelijk maken wat je wilt. Of ze het doen is natuurlijk altijd een andere zaak. Kijk, zo'n boek terugbrengen, dat gaat nog wel. Maar als je zegt, zeg van het 500.000 dat je geërfd hebt, moet je 4 ton aan Jansen geven. Nou, dan geloof ik niet dat er veel van terecht komt. Ja, die mij de mensen kennen. Nou ja, het komt wel eens voor dat ze het doen hoor, maar uitzonderingen zijn er op elke regel. Wat ook erg interessant is, je kunt iemand proberen iets mee te delen. Je kunt hem iets vertellen over je eigen wereld. En wanneer je die contacten meermalen hebt gelegd, dan is het ook mogelijk om die ander als het ware mee te nemen. Dat wil zeggen dat je een deel van zijn, zeg maar, droom zodanig richt op die wereld waar jij bent, dat de eigen geest van die mens nu ook in dit verband begint te ageren. Dat ze zich als het ware in die sfeer tijdelijk aanpast. En dan krijg je de mogelijkheid tot werkelijk uitvoerige 2 gesprekken, overdraag van kracht, het geven van lering en dergelijke. Wil je een mens bereiken die wakker is, dan is dat veel moeilijker. Maar er zijn toestanden waarbij de mens emotioneel wordt. Nu is het wonderlijke dat een mens die opgaat in zijn eigen emoties, en dat kan van het meest aangename tot het meest verschrikkelijke zijn, op dat moment eigenlijk ook zo geconcentreerd is op één bepaald beeld van het bestaan, dat je daarin kunt penetreren. Dat kun je aanvaarden als geest, kun je het aanvaarden en kun je het daarbinnen manifesteren. Dus de geest die zegt ook, ja, het is prima dat de mensen slapen, heb je tenminste nog eens de kans om ze even te pakken te nemen. Hè? Kun je ze even met ze praten, je kunt ze even iets zeggen. Dat die mensen dat vergeten, ja, is eigenlijk een beetje onze schuld. Want wij zijn niet geneigd om daar een sterke emotie aan te verbinden of iets dergelijks. Dat gebeurt maar een enkele keer en dan meestal nog eigenlijk zonder dat je daar plannen voor maakt. En toch zijn dergelijke diepe emoties de beste garantie dat het ook na het ontwaken herinnerd wordt. Daarom zal de geest, wanneer het nodig is om een bepaalde mededeling te doen, deze vaak verpakken in feite kunstmatig opgewekte emoties. Hij geeft iemand een beeld van zijn wereld of een beeld van zichzelf. Bijvoorbeeld, iemand zit in een trein, er is geen bestuurder, alles gaat maar verder, het raast maar. Zo iemand is bang en dan treed je in verschijning en je zegt, dat is het toverwoord, dat en dat moet je doen. Die boodschap wordt vastgelegd. De herinnering van het onbeheerste voertuig, ach, die blijft vaag en wordt maar zelden met eigen lichamelijk bestaan volledig geassocieerd. Met geestelijk bestaan doen ze nog wel, maar lichamelijk, het schijnt een beetje taboe te zijn. Maar de boodschap wordt onthouden. En als je een aantal van die boodschappen geeft, dan kun je daardoor iemand eigenlijk een beetje conditioneren om contact op te nemen met een sfeer of wereld waarin je zelf vertoeft of waarin je gemakkelijk kunt manifesteren. Zo gaat het eigenlijk. Maar ja, er zijn ook nog wel mensen die uittreden en daarbij eigenlijk helemaal niet bezig zijn met de geest. En dat is een beetje pijnlijker, want het is mogelijk dat een uittreding ontstaat in een soort tussenwereld. We noemen dat vaak de astrale wereld, maar naam. Nu moet u zich voorstellen dat een astrale wereld een wereld is van gedachtenvormen. Wanneer iemand bang is voor je spinnen, dan zal hij die in de astrale wereld aantreffen in elke hoeveelheid, elke grootte en over het algemeen nog lelijker dan men zich die pleegt voor te stellen. Droom je in jezelf van engeltjes, oh, er is een hele hemel vol engelen, van Cupido tot Michael en Gabriel toe. Het zijn gedachtenvormen. En in die wereld kan de beleving dus prettig zijn, maar in 9 van de 10 gevallen komt de mens een monster tegen. Dat is ook begrijpelijk. Niet waar, wanneer je uittreedt in de astrale veer, kom je altijd je eigen diep verborgen beeld van jezelf tegen. En dat is maar zelden mooi. Maar het zijn vormen, dat wil zeggen, het zijn communicatiemogelijkheden. Een geest kan er gebruik van maken. Een geest kan dus in dit hele spel dat iemand voor zichzelf astraal ontworpen heeft, als persoonlijkheid optreden. Hij kan daarvoor een van die vormen aannemen of zelfs misschien iets aanpassen. En dan krijg je dus het astrale contact, waarbij een engel u een boodschap brengt, een duivel u plotseling vertelt dat je augurken niet in mocht maken. Het is allemaal denkbaar. Of zelfs een vogeltje rond uw hoofd fladdert en ineens duidelijk verstaanbaar zegt, en morgen uitkijken op straat. Ik geef maar een beetje absurde voorbeelden. Maar u zult begrijpen dat elke boodschap op die manier ook te geven is. Alleen, er is één bezwaar aan die astrale sfeer. Kijk, u hebt alles zelf geschapen. Wat vorm betreft. En voor een groot gedeelte althans, wat eigenschap betreft. U bent daar dus kwetsbaar voor. Wanneer je denkt dat je brandt, heb je grote kans dat, ook al is er geen hitte werkelijk in de buurt geweest, dat er suggestief een brandblaas ontstaat. Verveelvoudig nu deze uitwerking. En besef, wanneer iemand u astraal doorsteekt met een degen, dat u heel dicht aan de grens van een hartverlamming komt. Stoffelijk. Daarom is uittreden in de astrale wereld niet aan te bevelen. Vanuit geestelijk standpunt zijn de contacten die zich zeg maar op het lage vlak van Zomerland afleren te spelen meestal de beste. Hier hebben we te maken met een wereld die helemaal aan de menselijke droomwereld kan beantwoorden aan de ene kant. En aan de andere kant een geestelijke aanwezigheid waardoor een dialoog mogelijk is. die in het droombeeld wordt ingeschoten. Verder, ach, wij die overgegaan zijn, we hebben de wereld gekend. En het kost wel eens moeite om je te herinneren hoe het was. En dan begrijp je niet meer waarom je met je huidige geestelijke status soms toch nog ontevreden bent. En je kunt daardoor gemakkelijk in die vormwereld je manifesteren. Onverschillig wat je eigenlijke toestand van bestaan is. Dan zult u begrijpen dat de slaap ook vanuit ons standpunt belangrijk is. Voor u is ze niet alleen een mogelijkheid tot ontspanning, tot lichamelijk en zelfs psychisch herstel. Ze is voor u ook nog de mogelijkheid de hogere delen van uw persoonlijkheid meer aan het woord te laten. En daarnaast om op een niet-stoffelijk vlak contacten te hebben met entiteiten die u misschien willen spreken of willen helpen. Het onderwerp nog samenvattende. De slaap is voor de mens de sleutel tot het beleven als geest in een van de sferen die voor zijn voorstellingswereld toegankelijk zijn. En voor de geest is de slaap de mogelijkheid om een mens te benaderen en te bereiken met een zodanige doordringings- en zeggingskracht dat althans een deel van het beleefde, een deel van hetgeen je hebt meegedeeld ook, behouden zal blijven en in het dagbewustzijn van de mens, zij het meestal voor korte tijd, een rol kan spelen. Zo, dat was het onderwerp. Zijn jullie wijzer geworden of niet? Nou ja, dit is belangrijk. Ik bedoel, eigen wijze worden doet iedereen dag na dag. Maar wijze worden, dat is wat anders, hè. Als u nou vragen hebt, commentaren, opmerkingen over dit onderwerp, kunt u dat nu al doen.
In hoeverre zijn de zogenaamde slaapdrugs van invloed op de ontspanning van het onderbewustzijn?
Er zijn een aantal slaapmiddelen, ik denk aan verschillende barbituraten bijvoorbeeld, die in feite eerder schadelijk zijn, omdat ze weliswaar het lichaam tot rust brengen, maar daarnaast de geestelijke activiteit en de psychische activiteit dus in feite chaotisch maken, onsamenhangend. Daardoor is de oplossing van bepaalde psychische spanningen vaak moeilijker, terwijl daarnaast contacten met de geest of uittredingsbelevenissen in feite bijna onmogelijk zijn. Er zijn wel andere rustgevende of kalmerende middelen, meestal van plantaardige origine, ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde valeriaanmogelijkheden, waarbij je dus wel het lichaam tot rust brengt, maar niet gelijktijdig de geest verwarmt. In dat geval krijg je dus veel betere resultaten. Maar het beste is altijd leren je te ontspannen, want dan slaap je het gemakkelijkste. Wanneer we te maken hebben met verdovende middelen, bijvoorbeeld bij narcose, en dan kunt u uitgaan van eten en alle later ontstaande verbeteringen, dan ontstaat een toestand waarin het bewustzijn normaal doorfunctioneert, maar het besef van het lichaam wegvalt. In dergelijke gevallen kunnen geestelijke belevingen van grote intensiteit plaatsvinden en zal het beleven dat men voor zich dan vertaalt toch grote indruk maken. Hetzelfde zien we ontstaan wanneer het lichaam om welke reden dan ook niet meer kan functioneren. Zeg bijvoorbeeld een toestand van schijndood en dergelijke. Of mensen die door hartmassage tot leven worden gebracht. In dergelijke gevallen is bijna altijd, niet altijd, maar bijna altijd, de ervaring er een van vallen. Dat is begrijpelijk. Er is een absolute evenwichtsverstoring. Gelijktijdig is de lichamelijke waarneming voor een groot gedeelte gestoord en een groot gedeelte van de herinneringscentra functioneert niet volledig of op zeer geringe kracht. Daardoor ontstaat duister, dus niet kenbaar. Plus het idee vallen. Ik ben mijn plaatsing, mijn plaatsbewustzijn kwijt. Veelal wordt dat onmiddellijk gevolgd door besef van licht, omdat de geestelijke delen van het ik nu dus de voeding met signalen over kunnen nemen. Dan zal heel vaak daarnaast een wereldbeleving plaatsvinden in een sfeer. En dit kan dus ook ontstaan onder bepaalde slaapomstandigheden, waarbij men bijvoorbeeld door suggestie in slaap is gebracht. De wereld zal beantwoorden aan datgene wat men geestelijk beleeft. Ze zal echter niet het totale ervaren na de dood kunnen omvatten of omschrijven. Is dit voldoende?
Ik wil nog iets weten over hoe komt het dat een slaap zo kort duurt, overschijnlijk?
De mens is gebouwd met een tijdsbesef dat afhankelijk is van drie factoren. Het eerste is de beweging in de omgeving, vooral die van zon, sterren en maan, maar daarnaast ook wel degelijk de gewende bewegingstempi in de omgeving. In de tweede plaats heeft de mens een tijdsbewustzijn dat hij releert aan het aantal indrukken dat hij opdoet. In de derde plaats wordt het tijdsbewustzijn van de mens ook nog eens bepaald door concentratie. Dat wil zeggen, een kus die een seconde schijnt te duren, kan voor de buren 5 minuten zijn en applaus uitlokken. Omgekeerd, die 4 minuten die de klok nog moet verder tikken, tot je eindelijk op kunt staan en je werkzaamheden werkelijk staken, ook openlijk, die schijnen wel 20 of 30 minuten te duren. Je bent geconcentreerd op het verloop van de tijd, daardoor verloopt ze langzaam. Je bent geconcentreerd op een bezigheid en de tijd vliegt. Wanneer je die factoren nu allemaal samenvat en u realiseert dat het bewust beseffen tijdens de slaaptoestand en daarmee de constatering van beweging en verloop praktisch stopstaat, dan is het ook duidelijk dat de duur daarvan niet bepaald kan worden. Het enige houvast wat je dan nog hebt is dus de aaneensluiting van bewust beleefde momenten. En dat is het ogenblik van in slaap vallen en het ogenblik van opstaan. Van wakker worden dus. Deze twee plak je als het ware tegen elkaar aan. Daartussen is enige vaagheid die in tijd niet te definiëren is. Vandaaruit dat je het gevoel hebt soms dat je maar heel kort geslapen hebt, terwijl je toch heus wel 8 uur onderweg bent geweest. Ook het omgekeerde komt echter voor. Een mens valt in slaap. Hij maakt geestelijk en misschien ook mentaal nogal veel mee. Hij wordt na een uur wakker, maar heeft het gevoel een hele nacht diep geslapen te hebben. Ook dit komt voor. Het blijkt dat hier dus zoveel herinneringselementen aanwezig zijn, dat daardoor de tijdsduur bepaald wordt mentaal en niet in overeenstemming met het gestandardiseerde tijdsverloop van de wereld waarin je leeft. Voldoende?
Ja, ik had nog een vraag wat betreft de afstemming. U noemt het beeld van de bloem met als achtergrond de zon als afstemming op geestelijke sferen. Zijn er ook specifiek andere afstemmingen die de kans op contact juist groter maken?
Ik kan u deze niet definitief geven. Ik gaf dit als een voorbeeld. U moet wel beseffen dat elke mens zijn eigen associaties heeft. Die worden bepaald door uw leven, door uw opvoeding en voor een deel zelfs door uw voorbestaan. Wanneer u nu zelf een beeld of een voorstelling hebt die voor u schoonheid betekent, rust betekent, dan zal het als mens veilig zijn om aan te nemen dat deze voorstelling gecombineerd met licht, en voor de doorsnee mens is zon licht, dus levenskracht en vreugde, zeker op deze breedtegraad, dan kunnen we dus aannemen dat door dit beeld als onderwerp te nemen van uw beschouwing en daaraan zonlicht toe te voegen, een afstemming wordt bereikt op de voor u lichtende sferen, ofwel die beelden die een deel van de werkelijkheid weergeven die tot uw hoger ik behoort.
Dus als je contacten zou willen hebben, zou je dan op een moment het idee van praat of het idee van communicatie.
Wanneer u dit nadrukkelijk doet, dan is de kans heel groot dat u een aardig discours met uzelf begint. We staan dus toe u één raad te geven. Denk niet aan spreken of aan welke vorm van communicatie ook. Beschouw en wees gewoon bereid te reageren op hetgeen te beschouwen. Wordt u aangesproken, dan mocht u antwoorden. Maar probeer nooit te spreken voor tot je gesproken wordt, bij wijze van spreken. Voldoende? Ja,
kunt u zeggen hoeveel procent van de mensen treedt eigenlijk uit, of hoe vaak?
Ik heb in mijn inleiding al gezegd dat in ieder die slaapt, gedurende 8 slaapperioden er waarschijnlijk tenminste 3 uittreden. Dat houdt in dat elke mens tijdens de slaap uittreedt. Het betekent daarnaast echter ook dat zeer weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Het gemiddeld bewustzijn van uittreding 1 of 2 keer per leven komt voor zeg bij 1 op 1000. Een bewust uittreden, althans een besef van een uittreden tijdens de slaap, zal gemiddeld voortkomen 1 op 20, 25.000. Een bewust en beheerst uittreden, ook tijdens de slaaptoestand, wordt volgens mij niet beheerst door 1 of minder dan 100.000. Ik denk eerder dat het veel meer is. Is dit voldoende? Nou vrienden, ik hoor de klepjes klappen. Ik geloof dat het dan verstandig is om daarmee mijn bijdrage te gaan beëindigen. Als u nog een heel dringende vraag hebt, kunt u die nu nog stellen, zover het onderwerp betreft. Maar na de pauze krijgt u ook de gelegenheid zo nodig vragen te stellen over dit onderwerp. Er zal een verbinding worden aangehouden met de spreker die dan aan het woord komt.
Ja, ik wil graag weten, kleine kinderen hebben zo'n opzicht van...
Een kind